Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens is in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet van God niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest van God in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest, degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Romeinen 8, vers 3. Romeinen 8, vers 3. We lezen de woorden nog één keer. Er staat in Gods woord, want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Deze woorden worden uitgelegd aan de hand van zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. We lezen samen die zondag. Zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. We lezen daar het volgende in zondag 5. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegen schieden. En daarom moeten wij aan haar, of door onszelf of door een ander, volkomelijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover. Maar ik heb er eigenlijk behoefte aan om even stil te worden. En daarmee doel ik niet op het moment van net. De problemen rondom de geluidsinstallatie, dat valt in het niet bij waar ik wel op doel. Namelijk dat wij vanmorgen verder mogen gaan in de catechismus. Als u het goed begrepen hebt, al luister het naar zondag 4 en ook de tekst die toen verkondigd werd, was de slotconclusie van zondag 4, op dat de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. En alle mond, ook uw, jou en mijn mond, gestopt worden. Dat wij stilvallen. Niet stil van verwondering. Ook niet stil van verbijstering, van schrik. Maar stil worden in die zin dat alle excuses, verontschuldigingen en noem het allemaal maar op, die wij willen aandragen om onze schuld weg te praten, te vergoeilijken, te kleineren, van tafel zijn geveegd. En we voor God werden geplaatst. Voor een rechtvaardig God. Want dat waren de slotwoorden van zondag 4. En het is denk ik wel even goed om die nog te lezen. Slotwoorden van zondag 4. Stond. Het slot van die zondag. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste. Dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. En als u daar amen op willen zeggen, dan val je ook stil. Als je het handtekening moet plaatsen onder je eigen vonnis. Begrijpt u nu mijn opmerking? Waarmee ik deze preek begon. Ik heb er behoefte aan om even stil te vallen. Niet alleen om die stilte nog eens een keer te onderstrepen van zondag 4, toen de hand op de mond ging, maar ook stil te worden onder het feit dat de catechismus verder gaat. Of ik moet het eigenlijk veel duidelijker zeggen, dat God spreekt. Dat hij niet uitvoert waar u en ik, als het goed is, wel onze handtekening onder hebben geplaatst. Dat is onder onze doemwaardigheid. Want dat is wel de situatie op dit moment. Als u de Heere niet kent. Wat let God en wat houdt hem tegen om niet te doen wat u verdient? Maar waarom wil God eigenlijk verder spreken? Als zondag 1 tot en met 4 duidelijk heeft gemaakt dat wij mensen, net als gladde alen, overal tussendoor proberen te glippen. Om uiteindelijk onszelf te sparen. En dat zo zagen we ook in zondag 4, God ons ook echt klem moet zetten. En dat ook doet. Wat beweegt God om tegen ons arglistige mensen? Met ons kruiperig gedrag. Met ons leugenachtig bestaan. Wat beweegt God om verder te spreken? Woorden van genade. Van heil. Van troost. En van liefde. Laten we daarom maar even stil zijn. Want zondag 5 gemeente zet niet meer in met ons. Het eerste woordje van zondag 5 in het antwoord is Nog los wat er verder volgt. Maar deze zondag zet in met God. En plaats daarmee niet alleen ons buitenspel, dat hebben we zelf gedaan. Maar maak duidelijk met één woord, met het woord God, dat we het nog maar van één kant kunnen en mogen verwachten. En dat is van Gods kant. En dat kan je nu al diep vertroosten. Dat er een God is van wie we het mogen verwachten, gemeente. Dat er een God is van wie we het ook kunnen verwachten. Ook in het aangezicht van de dood. Omdat deze God ons de woorden op de lippen wil leggen. Want deze God is onze God. Voor altoos. Tot aan de dood toe. Ja, tot door de dood toe. Zal hij ons geleiden. Ik wil het toch even onderstrepen, gemeente. De catechismus is uiteindelijk één grote lofzang op wie God is. En op wat hij doet, de drie enige God. En dat is eigenlijk ook dezelfde toon die we aantreffen in Romeinen 8. Het gedeelte dat vanmorgen voor ons ligt opengeslagen. We zullen dat vers gaan uitleggen aan de hand van zondag 5. Dat betekent dat we een paar keer ook zondag 5 bij de hand zullen moeten nemen. Dus leg er een koortje bij. In Romeinen 8 spreekt Paulus opnieuw over de wet. Hij pakt de draad op, die heeft losgelaten in Romeinen 7 vers 6. Vanaf dat gedeelte, vanaf Romeinen 7 vers 6, heeft Paulus een uiteenzetting gedaan over hoe wij reageren op de wet. En als u zich dat misschien nog weet te herinneren, en anders is het goed om dat nu weer in uw herinnering op te roepen, heb ik toen tijdens de behandeling van zondag 2 en 3 dat voorbeeld gebruikt van koemelkallergie. Sommigen onder ons hebben daar op dit moment ook op een hele vervelende manier mee te maken gekregen. U weet dat wel, pas geboren, afhankelijk van de melk, maar die daar op een allergische manier reageert. En dat ligt hem dan niet in de melk zelf, dat is een goed product, dat hebben we eigenlijk ook hard nodig, zeker in die prille eerste levensjaren. Maar er is iets in ons lichaam wat op dat moment op een verkeerde manier daarop reageert, waardoor het goede zich tegen ons keert. En dat kan soms hele grote gevolgen hebben. Nou, dat voorbeeld hebben we toen gebruikt om uit te leggen dat de wet in zichzelf goed is. En dat kan ook niet anders, omdat de wet van God is. God is goed, zo zegt Paulus. Dus is ook zijn wet goed. En het is de catechismus die dat ook voortdurend benadrukt. Als het gaat om het leren kennen van onszelf, zondag 2 tot en met zondag 4... En je in de vraagstelling steeds merkt, en daarin heeft de catechismus ons als het ware ook als door, het zijn ook pastorale herders die dit hebben opgeschreven, als we voortdurend proberen de schuld in de schoenen van een ander te schuiven, God daarop aan te kijken, de wet daarop aan te kijken, de oorzaak buiten onszelf proberen te houden steeds, dan wordt voortdurend benadrukt dat de wet goed is, ook al wordt hij door de Heere gebruikt als een middel aan ons, aan onze schuld en zonde te ontdekken. Het middel is goed. Het is trouwens ook voor het goede bedoeld. Namelijk om God te verheerlijken, groot te maken, liefde hebben. Om aan de liefde tot God, waartoe hij ons geschapen heeft, om hem lief te hebben, concreet handen en voeten, structuur te geven. Wat is God daarin goed? Ook in de gaven van zijn wet. Maar wij reageren daar verkeerd op. En dan gaat dat voorbeeld van koemelkallergie mank. Zo'n klein kindje heeft er niet om gevraagd. Maar wij wel. Het was onze keus. Tegen God op te komen. Met alle fatale gevolgen van dien, en dat legt Paulus dan ook uit in Romeinen 7, en ik lees even dat slot van dat betoog vanaf vers 7, dan gaat Paulus daar ook heel concreet om in, en je hoort dan ook de woorden van zondag 2 tot en met 5 erin doorklinken. Ik lees het even, vanaf Romeinen 7, vanaf vers 7. Hij zegt dan, wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Ligt het dan aan de wet? En ligt het dus dan aan God? Dat we verkeerd reageren. Dat zij verre. Als Paulus die opmerking gebruikt dat zij verre, dan blokkeert hij meteen alle discussies. Dan is het gewoon klaar, punt uit. Zo mag je die uitdrukking lezen bij Paulus. Klaar, punt uit. Ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, en in de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Ja, wij zoeken de zonde vaak in onze handen en in onze ogen, met onze oren, met onze tong. Maar de wet zegt, het zit in je hart. Hoe reageer je op wat je ziet? Wat gaat er dan om in je gevoelsleven en in je hart? Maar de zonde, oorzaak genomen de hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. De zonde wacht daarop op dat moment. Als wij iets zien of iets horen. Neem bijvoorbeeld, laat ik maar gewoon even heel concreet zijn, erbij deze dag blijven. Er is vanmiddag een belangrijke voetbalwedstrijd. Het zal me niet verbazen als een aantal jongeren besloten hebben om vanmiddag hun mobiel mee te nemen, de kerk in. Dat gebeurt wel meer op zo'n zondag. Je ziet het ook gewoon trouwens in je luisterhouding. Dat is geen luisterhouding, dan zit je voorover gebogen te kijken naar je mobiel. Nou, die prikkel. Neem je dat besluit om je mobieltje mee te nemen? Dan ga je kijken. Ik sta net hierboven. In mijn tijd had je nog geen mobiel. Maar als ik nu was wie ik toen was, had ik hem ook meegenomen, zat ik ook op een achterste bank te kijken. Dus ik begrijp het ook. Maar dan komt de zonde erbij. En die geeft die kick. Nog niet eens de spanning dat je dat durft, hier onder de prediking van het evangelie. De kick van het genieten. Spanning. Nou zegt Paulus, dat is nou de zonde, die neemt oorzaken. Die heeft daarin zijn aanleiding gevonden. Die geeft die prikkel. En dan ga jij kijken. En sommigen doen het morgen. En dan blijf je buiten de zondag. Heb je dat geweten gezust. En dan die prikkel. We lezen even verder. Zonder de wet, vers 9, zo leefde ik eertijds. Toen de wet daar niet was, had ik daar geen besef van. Ik wist misschien wel dat er iets verkeerd was of iets goed was. Maar wat is er nou mis aan het kijken van een voetbalwedstrijd? Totdat de wet in jouw leven komt. En gehanteerd wordt door Christus. En je voor de keus komt te staan. Waarvoor een van mijn oude ouderlingen kwam te staan in mijn eerste gemeente. Mag ik dat verhaal even vertellen, gemeente? Ik denk dat dat wel goed is. Ik zal zijn naam niet noemen. Hij was toentertijd de beste spits van Kozakken Boys. Een belangrijke elftal in Werkendam. Onkerkelijk. Kreeg verkering met een meisje uit de CGK. En kwam naar de catechisatie. En na afloop van de catechisatieavond kwam dominee Van der Rent thuis in de pastorie en hij las het plaatselijke krantje vergelijken met de Merwestreek. En we laten dat door en zag opeens een grote foto met het elftal. En midden op die foto stond zijn catechisant als spits van het elftal. Ze zouden vast en zeker gaan winnen. Van der Rent sprak die jongen de volgende keer aan. Laten we die jongen Jan noemen, zo weet hij niet. Hij zegt, Jan, moet je nou eens goed luisteren. Het is of koning voetbal, of koning Jezus. Kies je voor koning voetbal, ga je gang. Dan is het geen belijdenis doen, want dan hoor je niet bij koning Jezus. Jan moest erover nadenken. En met zijn meisje boog hij zijn knieën. Ging naar het bestuur van Kozakken Boys. om te vertellen dat hij brak. En toen was Werkendam te klein. Tot op een avond kwam het bestuur van Corsacca Boys bij de pastorie van dominee Van der Rente. Of de dominee nog één keer met die jongen wilde spreken. Ja, laat hij gewoon het seizoen uitvoetballen. Dan daarna categorisatie volgen, belijdenis doen. Maar hij was onmisbaar. Ze zouden zeker winnen. Van der Rent zei toen, vraag het hem maar zelf wat hij wil. Of koning Jezus. Of koning voetbal. Het werd koning Jezus. Het mooie van deze ouderling is dat hij zichzelf bleef. En op de huisbezoeken naast die jongens en die meisjes ging zitten, die ook hier in de Bethelkerk zitten. En het gesprek vaak begon met de woorden, ik begrijp je zo goed. Maar weet je wat het is? De duivel zegt vandaag dat je in het eerste elftal kunt spelen, morgen bij Ajax, en uiteindelijk eindig je in de hel. Jongelui, zo ligt het nu nog, ook in 2019. Het is het een of het ander. Of koning Jezus. Of koning voetbal. Paulus gaat erop in en hij zegt, die zonde die prikkelt, dat komt door wat er leeft in ons hart. En hij maakt dan uiteindelijk de conclusie, ik maak even een kleine sprong in de tekst, vers 13, is dan het goede, is dan de wet. De wet is goed, is hij mij dan de dood geworden, is dan de wet de oorzaak ervan dat ik buiten God blijf leven en zonder God zal sterven. Dat zij verre, weer die kernachtige uitspraak. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat hij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Paulus wil als het ware het zeggen, het zit dus in ons hart, daar worden we geprikkeld. En daar wordt het opgeroepen, het genieten daarvan, de kick daarvan, de spanning daarvan. En dan maakt hij de conclusie, want wij weten dat de wet geestelijk is, want de wet is van God. Maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En daarom is het een groot wonder, gemeente, dat Romeinen 8, als Paulus dat draad weer oppakt bij de wet, begint met wie God is. Hij zegt dan in vers 3 van Romeinen 8, want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende, in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Paulus wil als het ware zeggen, wat de wet niet kon, namelijk om ons te bewegen, om God te verheerlijken, om hem groot te maken. En nogmaals zegt Paulus, dat ligt niet aan het tekort van de wet, omdat de wet daarin niet als het ware volmaakt is. Integendeel, het goede is de wet. Maar het goede komt tegen mij over te staan, omdat het een verkeerde reactie in mijn hart oproept. God heeft zijn zoon gezonden. Waarom? Omdat God zo is, gemeend. Daarom. Omdat deze God een God van liefde is. Alle vanzelfsprekendheid verdwijnt hier. Zoals het ook niet vanzelfsprekend is, dat na zondag 4, zondag 5 volgt. Soms worden die zondagen wel zo bepreekt, viel mij op. De achterliggende weken. En dan wordt er in de predikingen weggeschilderd dat een mens op dat punt moet komen, zondag 5. Met de woorden, maar, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwig straf verdiend hebben. En dat dat punt wordt bereikt wanneer wij zo aan onze schulden zullen worden ontdekt, dat we uiteindelijk ook door de knieën gaan. Dat is een oppervlakkige prediking. Dat miskent het karakter van de zonde. Als de Heer er niet in meekomt, gemeente, dan wijken we geen millimeter. Dan gaan we liever dood, dan dat we God verheerlijken. En dat bracht Kain bij dat punt. Mijn zonde is groter dan dat zij vergeven kan worden. En dat bracht Judas in de nacht. En dat liet Saul in zijn zwaard vallen. Hij wilde die buig voor de God van David, die ook koning van zijn leven wilde zijn. God heeft zijn zoon gezonden. Je hoort hier als het ware tussen de regels doorklinken, de woorden van die collega van Paulus, Johannes. Want alzo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geborene zoon heeft gestuurd, gezonden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En het opmerkelijke is, en daar wil ik toch even de vinger bij u leggen, bij dit vers, vers 3, dat juist de komst van Christus de aard van de zonde hemel openlegt. Er staat, want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende, en dan zet u dan even een streepje, in gelijkheid van het zondige vlees. Een hele merkwaardige uitdrukking. Een uitdrukking met als het ware twee kanten. Paulus zegt aan de ene kant, Christus, de Zoon van God, lijkt volledig op ons. Kijk maar, hij is door God in ons vlees gezonden. Hij werd waarachtig vlees. In alle dingen aan ons gelijk geworden. In zijn gevoelsleven. In zijn emoties. In zijn verlangens. Het dagelijkse doen en laten. Je probeert je dat dan ook voor te stellen hoe dat gegaan is. En dat in Nazareth tussen de kinderen ook een jongetje liep. En hij droeg de gebruikelijke naam voor die dagen Jezus. Maar hij plaagde geen kind. Hij had aan tafel in dat groeiende gezin van Jozef en Maria die verschillende kinderen hebben gekregen. Die oudste zat. Die onschuldig zijn vader en moeder lief had. Niet om een wit voetje bij zijn ouders te halen, maar omdat hij zo was. Zonder verborgen agenda. Zonder het achter de elleboog te hebben. Volmaakt gericht op Jozef en Maria. Ik zou me als vader aan die tafel geen raad meer weten. Als je zo'n kind tussen je kinderen hebt zitten. Omdat hij door zijn gedrag als kind, terwijl hij dat niet eens wil, op een hele pijnlijke wijze mij als vader een spiegel voorhoudt. Ik weet niet hoe het bij u aan tafel gaat, maar dan vallen denk ik ook wel eens verkeerde woorden, of niet? Dat je achteraf moet zeggen, dat had ik nou niet moeten doen. En ik denk niet dat ik de enige vader ben die af en toe ook wel eens blij is dat kinderen verkeerde woorden zeggen. Om je eigen gedrag te verontschuldigen. Toch? Jouw verkeerde reactie een verkeerde reactie oproept. Omdat je dan je gezag laat gelden, zo zijn we dan, hè. Maar daar aan tafel zat een kind. Die riep dagelijks verkeerde reacties op. Omdat hij dagelijks goed deed. Onschuldig, zonder er wat mee te willen worden. Ik moest eraan denken, jongelui, toen ik van de week dat bericht las. Je hebt dat misschien ook wel gezien, dat die grote Mexicaanse drugsbaas, die op dit moment in Amerika terecht moet staan, El Chapo is zijn bijnaam, vonnis heeft gekregen. Misschien weet jij ook nog wel hoe hij ontsnapt werd. Dat werd gefilmd. Dat de naam van de zwaarste bewaakte gevangenis van Mexico te zijn. Maar zijn hele ontsnapping is op de film vastgelegd. En als je dat zo zit te bekijken, dan denk je, wie is hier nu grootste boef? Die man die op dit moment ontsnapt? Of de man achter de camera? Die blijkbaar omgekocht is. En de hele organisatie daarachter, die dit dus dan maar laat gebeuren. Wat als daar achter de camera iemand had gezeten die ingreep? Nou, ik denk niet dat ik iets verkeerd zeg over de samenleving op dit moment in Mexico. Om te kunnen zeggen, dan was die man omgelegd. Want als enige stond hij op in een totaal corrupt systeem. En wilde dat aan de orde stellen. Soms worden mensen meegenomen omdat ze geen kant op kunnen. Maar nu verschijnt er in ons vlees iemand die als enige opstaat en opkomt voor Gods eer. Vanaf kind zijn. Met als gevolg dat wij hem op enig moment in ons midden niet meer kunnen verdragen. Want hij ontmaskert ons. Notabene de mensen die bekend stonden in de samenleving van die dag. Als mensen die stipt naar de wet leefden. Altijd het goede deden. Ontmaskert hij in zijn prediking als witgepleisterde graaf. Van de buitenkant prachtig. Maar van binnen stinkend. Geur van de dood. Slaat je in je gezicht. Op die manier legt Paulus hier ook de aard van de zonde open. En we willen er toch even kijken, gemeente, hoe Hans Zondag 5 dat in navolging van de schrift heeft gedaan. Ik wil dat maar even met u lezen. En dan zitten we bij vraag en antwoord 13. Dan wordt er gevraagd, kunnen wij dan door onszelf betalen? Kunnen wij Gods gerechtigheid, Gods eer, de verheerlijking van ons zijn naam, in alle opzichten van kinds af aan tot aan het graf toe, kunnen wij dat door onszelf betalen? In geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Nou, dat was ook de strekking van Jezus' prediking. Toen hij daar stond ten overstaan van de mensen die dachten dat ze stipt naar de wet leefden. En tot op de cent toe alles konden betalen. Het moet je maar gebeuren dat hij dan een gelijkenis vertelt. Die begint met jou, een fariseer. Herenaam in die dagen. Wij hebben dat al tegenwoordig als een scheldwoord gebruikt. Je zou maar uitgemaakt worden voor een fariseer. Toen was dat een naam van reputatie, van gezag en van eer. En hij gaat nog eens een keer naar de tempel om God te danken. Nou, als je daartussen staat als fariseer, dan denk je bij jezelf, nu komt het. Hij geeft ons een compliment. Juist door mij te plaatsen tegenover zo'n tollenaar. Nou, de algemene mening over die dagen over een tollenaar was duidelijk. Dat waren de NSB'ers. En de toepassing van die preek is dat die tollenaar rechtvaardig naar huis gaat. Hij verheerlijkt God. En de farizeeën werd ontmaskerd. Als godloos. Gemeente, dan kunnen u en ik het toch begrijpen dat je die man op een gegeven moment gewoon zat bent. Keer op keer haalt hij alles eronder uit. In zijn woord, in zijn gedrag, in zijn reactie. En hij doet dat nog eens een keer zonder haat. Zonder venijn. Maar liefdevol. En dan kan de liefde heel scherp en op een gegeven moment ondraaglijk worden als je dat niet wilt erkennen. In ons vlees ontmaskert Gods Zoon ons. Maak het een stap naar het tweede punt. En het tweede punt is dat Gods Zoon ons in ons vlees veroordeelt. Hij veroordeelt ons in ons vlees. Ik kijk maar even met u naar de tekst. Daar staat, want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl hij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Ik zei net tegen u en ook tegen mezelf, zet u even een streepje onder die merkwaardige uitdrukking, in gelijkheid van het zondige vlees. En ik merkte toen op, die uitdrukking heeft twee kanten. Aan de ene kant wil Paulus benadrukken dat Christus volkomen één van ons is geworden, ons vlees en ons bloed heeft aangenomen. De andere kant van hetzelfde beeld is dat Paulus ook duidelijk maakt, ja, maar hij is ook anders. Eén op één valt hij samen met ons vlees. Maar als dat woordje zonde valt, dan scheiden de wegen. Dan moeten wij zeggen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dan kan Christus zeggen, ik ben vleeselijk zonder zonde. Daarin is hij anders dan wij. En als we letten, gemeente, binnen het Nieuwe Testament, hoe dat dan wordt uitgelegd door de schrift, dan waaieren al die betekenissen uit. Wat dat is betekent, dat hij zonder zonde is geweest. En uit die veelheid van verschillende kanten ligt Paulus hier in Romeinen 8 vers 3 er maar één uit. En hij spitst dat toe op het woordje veroordelen. Hij kwam in het vlees om de zonde te veroordelen. Ik kan dat denk ik het beste duidelijk maken, gemeente, met twee voorbeelden. Om uit te leggen wat Paulus hier voor ogen staat. Met dat woordje veroordelen bedoelt Paulus niets van kracht, overweldigen of te sterk worden. Integendeel, met dat woordje veroordelen roept Paulus het beeld op van een tribunaal, een rechtbank. Het is nu niet zo lang geleden dat wij dat bericht binnenkregen dat de Amerikanen Osama Bin Laden te pakken hadden. En dat was toen meteen ook wereldnieuws. Ze hadden ze plaats getraceerd. Door een spectaculaire actie van de bijzondere eenheden hadden ze hem weten te vinden en ook ter plekke gedood in Pakistan. Meegenomen zijn lichaam en niemand weet waar dat lichaam nu is. In de nasleep van het nieuws kwamen er een aantal stemmen naar voren die zeiden van ja, hij is schuldig, gelet op alles wat er gebeurd is. Maar zijn we niet aan onszelf verplicht om deze man eerst te berechten, voor de rechter te plaatsen? Dan was de conclusie misschien hetzelfde geworden, doodvonnis. Maar dan had het recht gezegevierd, getriomfeerd. Nu was het de macht die triomfeerde. Ik weet maar één volk, gemeente, en één moment in de moderne geschiedenis die zo heeft gehandeld, en dat is het Joodse volk. Door een van de grootste massamoordenaars van de moderne geschiedenis, Adolf Eichmann, uit Argentinië te ontvoeren en in Israël voor de rechtbank te plaatsen. De ouderen kunnen zich dat denk ik nog scherp herinneren. Er werden getuigen opgeroepen, aanklachten ingediend, proces werd gevoerd. En dat proces was niet alleen bedoeld om aan te tonen wat deze man had gedaan, maar had ook een kant van heling in zich voor de slachtoffers. Nou, dat is eigenlijk wat Paulus hier doet in Romeinen 8 vers 3. Dat God als het ware de zonde niet straft met geweld. Door in één keer in te grijpen in ons bestaan. En ons over te geven aan waarvoor we hebben gekozen. Laat ze dan maar gaan. Maar om met de komst van zijn zoon in ons vlees de zonde te dagen voor het tribunaal van God. Te ontmaskeren. En op grond van de feiten van Jezus zondeloos en onschuldig leven aan te tonen dat de zonde niet thuis hoort in ons leven. Wat wij gewoon vinden, en wij zeggen dat zo vaak, ja maar wij zijn toch mensen? We zijn toch helemaal zo? Kunt u het dan begrijpen dat ik dit heb gedaan? Daarvan zegt God tot op de dood van zijn zoon toe, nee dat is niet te begrijpen, want de zonde hoort niet thuis in jouw leven. Je bent geschapen om mij lief te hebben. Op grond van de feiten werd de zonde op Golgotha veroordeeld en verdoemd. door Christus, de zondeloze, die waarachtig vlees en bloed is geworden, mens werd, onder het recht van God te verbrijzelen en te verdoemen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt. Wat we eigenlijk aan het doen zijn vanmorgen aan de hand van zondag 5, is de fundamenten van Gods handelen, van Gods genade en van Gods heil blootleggen. De Heere begint met eerbied gesproken niet bij het puntje van het dak, bij het feit dat wij verlost zijn. Maar vanaf zondag 5 wordt stap voor stap uitgelegd hoe God vanaf het fundament, het bouwwerk Gods optrekt en ons op enig moment daarbij ook betrekt. Ik wil ook even kijken met uw gemeente bij dit tweede punt naar zondag 5. Kijkt u maar even met me mee. Dat sluit naadloos aan bij vraag en antwoord 14. Er werd gevraagd, kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Het antwoord is dan nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Wat is God hier eerlijk of niet? Stel je nou eens voor, kinderen, je bent aan het spelen op straat. In de buurt van jou zijn ook een paar andere kinderen aan het spelen, die halen allerlei katten kwaad uit. Opeens vliegt een man de straat op, de deur knalt open en hij staat opeens voor je en hij zegt, hij spreekt jullie allemaal aan op dat gedrag. Nou, dan zou jij zeggen, ja, maar ik heb het toch niet gedaan. Die jongetjes daar. Dat is eerlijk. Nou, dat is wat de catechismus hier doet. Wat jij en ik hebben gedaan, daar spreekt God ons op aan. De Heer is eerlijk. En dan gaat het antwoord verder. De schuld, straffen die de mens gemaakt heeft ten andere, zo kan ook geen ander blootschepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. En in het slot van dit antwoord wordt langzaam en zeker ook uitgelegd, ontvouwd, waarom Christus niet alleen mens moet worden, waarachtig vlees en bloed heeft aangenomen, maar Paulus zegt ook heel nadrukkelijk, hij heeft zijn zoon gezonden. Er staat niet, Jezus werd geboren, maar zijn zoon gezonden, die vanaf de eeuwigheid geoefend was in het liefhebben van zijn vader. Die heeft hij gezonden in ons vlees. Om op Golgotha voor het aangezicht van zijn vader te bewijzen dat het mogelijk is om waarachtig mens te zijn. De wet liefde hebben tot in de dood toe en geen krimp te geven, toe te geven aan de verleiding van de zonde. Daar werden wij ontmaskerd. Daar werd de wet ontmaskerd. De wet werd daar verheerlijkt en wij veroordeeld. Maar dat triomfeerde in het gericht ook Christus. Met zijn blanke gerechtigheid, volmaakt heilige gehoorzaamheid en pure, kinderlijke, onvoorwaardelijke liefde tot zijn vader. Daarom moest de zoon mens worden. Om voor het tribunaal van God de wet te veroordelen, de zonde te veroordelen. Oordelen en de wet te verheerlijken. En te onderstrepen dat we inderdaad dus doodschuldig zijn. Maar, nu kijk ik toch even en maak voor de stap naar het derde punt. Maar de tekst gaat ook verder. Hij heeft zijn zoon tot zonde gemaakt. Kijkt u maar even met me mee, Romeinen 8, vers 3. Daar staat zijn zoon zenden in gelijkheid van het zondige vlees. En dat voor de zonde. De zonde veroordeeld in het vlees. En dat woord, vers 3, is eigenlijk een uitwerking waarmee Paulus in dit hoofdstuk begon in vers 1. Laat het maar even lezen. Je moet vers 3 altijd lezen tegen de achtergrond van vers 1 in Romeinen 8. Daar staat, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Paulus wil als het ware zeggen dat ene woordje, veroordelen of verdoemen, zoals Paulus dat als het ware steeds af wil, dat hier in Romeinen 8. Dat betekende voor Christus de volledige dood. Hij heeft zich dood geliefd tot aan het kruis, maar werd daar verbrijzeld onder het recht van zijn vader, tot zonde geworden. Maar, zo zegt Paulus, zo klinkt vanmorgen Gods evangelie, wat voor hem de verdoemenis was, is voor ons de vrijspraak. Veroordelen en verzoenen valt hier één op één samen in Romeinen 8 vers 1 tot en met 3. Hij veroordeelde de zonde om ons vrij te spreken in het gericht van God. En daarom moest hij mens worden. Om de zonde te ontmaskeren. Om de zonde in Gods gericht te veroordelen. Maar ook om toen hij tot zonde werd gemaakt. In al zijn onschuld en met zijn volkomen liefde. De vergeving van de zonde op grond van recht. Op grond van recht, gemeente. Te ontvangen uit de handen van zijn vader. Kijk, dan gebeurt er op dat tribunaal van Golgotha verschillende dingen. Dan wordt ons vlees veroordeeld. En daarmee wil de Heere vanmorgen zeggen, wie buiten dat kruis blijft, kiest zelf voor dit oordeel. Dat is ook de ernst, de prediking van morgen. Als we de lijn van Romeinen 8 vers 3 volgen en ook zien de grondpatronen van Gods eeuwige liefde die hij openlegt in de zending van zijn zoon in ons vlees. Dan is dat woord ook in al zijn scherpte veroordelend. Waag het niet, zo wil Paulus zich, buiten deze zoon en buiten zijn vader verder te leven. Waag het niet. Dan ontken je Golgotha. Dan ontken je het vonnis van God op Golgotha. Je vlees is veroordeeld. Christus heeft het ontmaskerd. Maar het hoeft ook niet, zo wil Paulus zeggen. Hij is niet bij ons gekomen. Hij is een van ons geworden. Hij stond daar voor ons, zo wil Paulus zeggen. Opdat hij in het ontmaskeren van de zonde en in het verheerlijken van het recht van zijn vader, in het openleggen dat Gods gerechtigheid, geen straffende gerechtigheid, maar een vrijsprekende gerechtigheid is, prijs te betalen, genade te verwerven, niet goedkoop, maar op kosten van zijn leven, verdiend in zijn lijden en sterven, verzegeld door de handtekening van zijn vader, opdat Christus op grond van recht ook kan zeggen, mijn zoon, mijn dochter, het is een eerlijke zaak. Namens God, mijn vader, mag ik het zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Wat is deze kant van Gods eerlijkheid ook heerlijk, gemeente. Eerlijk als het gaat om zijn rechtvaardigheid in het gericht, jazeker. Gelukkig maar. Niemand ontloopt zijn verantwoordelijkheid voor God. Maar ook eerlijk als het gaat om de vrijspraak. Dan mag ik het doen met wat Luther een keer zei. Dan ga ik op zoek. Is er nog iets in mijn leven te vinden wat God niet heeft gezien? Aan schuld of aan zonde? En ik mag alleen maar constateren in het licht van het vrijsprekende woord van God. Volkomen onschuldig. Volkomen blank. Volkomen zuiver. Volkomen rechtvaardig. Volkomen heilig. Eén en al, ja hij alleen, volkomen Christus. Deze God wil onze God zijn. Hij steekt vanmorgen in de prediking van het evangelie zijn hand in de doorboorde hand van Christus uit. En roept het je toe, kom, laat mij jouw leven nou leiden tot aan de dood toe. Opdat we onderweg door het leven En met heel ons hart kunnen zeggen, dit is nou mijn enige troost. In leven en in sterven. Dat ik op goede gronden, op een eerlijke basis, het eigendom van Jezus Christus geworden ben. Amen.